Ik wil met u vanmorgen nadenken over de volgende vraag. Heeft God van u kunnen maken wat hij wilde? Heeft God van u kunnen maken wat hij wilde? Het is zo dat elke keer opnieuw zoekt iemand in onze gemeente een plaatje bij de preek. En ik vond het nu weer erg treffend dat hij het volgende plaatje op de website zetten bij dit thema van heeft God bij u kunnen maken van wat hij wilde. Dat zijn alles verschillende kinderen, indiaantjes, bruine en witte kinderen. Je ziet, ze komen uit een verschillende nationaliteit. Het is gewoon eigenlijk elke keer opnieuw, als ik naar mensen kijk, het is gewoon fascinerend dat er niemand op aarde rondloopt zoals u. Dat is zo uniek. Bij al die miljarden mensen die op aarde zijn, is er niemand zoals u. Dat is fascinerend. En het bijzondere is eigenlijk, er is niemand zoals u. En het is ook nog zo dat God een gedachte heeft om iets te maken van u, wat hij in gedachte heeft. En dat staat eigenlijk in de Bijbel al voor de grondlegging der wereld. Daar komen we zo dadelijk op terug aan die psalm 139. En ik wil met u samen vanmorgen nadenken, heeft God van u kunnen maken wat hij wilde? En ik wil daarvoor twee teksten lezen in psalm 139. Ik heb de tekst genomen die vanmorgen ook gezongen werd en die Maurie en Danny ook zo dierbaar zijn. En een tekst uit Jeremia. Psalm 139. Er staat, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Een andere tekst uit Jeremia 29 vers 11, als u zich afvraagt welk voor gedachten heeft God eigenlijk over mij. Hoe denkt God over mij? Dat ik staat voor God, ik, de Heere, immers. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Ik wil nog even kort samen met u bidden. Vader, geeft u rust in onze gedachten, rust in onze harten. Wil u echt door de rijen gaan? Iedereen is hier uniek. Er is niemand hetzelfde. Er heeft niemand dezelfde geschiedenis. Er is niemand die dezelfde bestemming heeft. En we willen u zo danken dat u met uw diepe genade ons echt roept en ons een eeuwige bestemming bij u wilt geven. Als we onze gedachten echt tot rust mogen brengen en we willen echt naar u luisteren, zegent u ons in het spreken en in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik ben me zo bewust, als ik die vraag stel van heeft God van u kunnen maken wat hij wilde, dat ik u met een vraag naar huis stuur waar u het antwoord waarschijnlijk vanmorgen niet direct kunt geven. De ene kant kunt u misschien zeggen ja, ik ben op weg. De andere keer iemand anders zegt ja. Iemand anders zegt misschien. De ander zegt ik weet het niet. En er zullen misschien ook mensen zeggen die zeggen nee. Hij heeft niet kunnen maken wat ik wilde. En dat zijn hele goede dingen om mee naar huis te nemen, om daar verder over na te denken. Maar ik wil u handvaten geven vanmorgen, dat u iets kunt proeven wat God van u wil, wat God met uw leven wil. En aan de hand van de Bijbel, ik heb vier korte personen die ik beschrijf, waarin u ziet dat God niet dat kon maken wat hij wilde en anderen wel. En dan wil ik u laten zien waar het verschil ligt. Waarom het ene wel, de ene persoon wel en de andere niet. Waarbij ik nog altijd een beetje ook denk van, er is ook altijd iets natuurlijk wat ik niet kan beantwoorden, wat Gods kant is. Dus de dingen die ik u bespreek en geef, is hetgene wat ik als mens, als iemand die de Bijbel bestudeert, u wil doorgeven. Maar er is ook een Gods kant en die belicht ik vanmorgen niet. Maar ik kijk het gewoon van de menselijke kant, van uw kant. En dan is het zo dat er in Psalm 139, vers 13 en 14 en Jeremia 29, vers 1, die geven aan wat Gods wil eigenlijk is. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel die eigenlijk Gods gedachten openbaren. Het is prachtig om te lezen in Jeremia dat God gedachten heeft van vrede over u en niet van kwaad. En dat hij een hoopvolle toekomst wil geven. Dat staat in een andere vertaling. Of dat hij ons een toekomst wil geven en hoop wil geven. En zoals we in Psalm 139, vers 13 en 14 gelezen hebben, er staat, dat stond ook bij die dia's die Mauri en Danny lieten zien, er staat eigenlijk dat God ook onze nieren heeft geschapen. Wat wil dat eigenlijk zeggen in de Bijbel? In de Bijbel, als het gaat over nieren, dan zegt de Bijbel, heeft het dan over ons innerlijke. Een mens is niet alleen geschapen met een lichaam, dat beseft je ook wel. Hij heeft ook iets wat dat unieke is. Dat diepe unieke wat God in u gelegd heeft, dat maakt dat wie u bent zoals u bent. En dat maakt eigenlijk dat u uniek bent. Iets wat het innerlijke is, uw ziel, uw geest. En dan zie je eigenlijk dat dat is als het ware een wonderlijk beduursel, dat een mens zo uniek geschapen is, zo ontzagwekkend wonderlijk, dat eigenlijk ieder mens zou kunnen weten, zoals het daar staat in die psalm, mijn ziel weet dat zeer wel. Wat weet die ziel zeer wel? Die ziel weet zeer wel dat hij niet zomaar uit het niets is ontstaan. Die ziel weet, als je gewoon in de spiegel kijkt en met je samen een dialoog, ik maak dat soms, 's morgens als ik aan het scheren ben, dan maak ik soms een dialoog met mezelf om me een beetje wakker te maken. Maar dan weet ik, als ik mezelf in de ogen kijk, Miel, je bent er niet toevallig. En ook deze dag is niet toevallig. Er is iemand die heeft je gewild. En dat is een wonderlijk iets. Dat weet ik, diep in mijn hart, ook al toen ik God niet kende, diep in mijn hart wist ik dat. Dat ik niet bij toeval hier op aarde ben gezet. En deze psalm zegt dat. Hij zegt, mijn ziel weet dat zeer wel. En dan begint die psalm, dan zegt hij dat God aan de ene kant beschrijft hij dat God zijn leven zeg maar bestemt. Er staat in die psalm dat God alle dagen van het leven heeft opgeschreven, zelfs op het moment dat er nog geen van bestond. Dus aan de ene kant is het enorm veel, is het zo dat God natuurlijk heel veel invloed in die leven uitoefent. Maar daar is ook een kant van de mens. Het punt is gewoon dat er ook een kant is van jezelf, dat je eigenlijk de invloed die je zelf op je leven uitoefent, zal maken wie je bent. En de vraag is eigenlijk, ben je dat wat God wil die je bent? En ik wil naar vier persoonlijkheden eigenlijk kijken in de Bijbel. Vier personen kijken en dan even kijken van, is dat nou wat God wilde? De eerste persoon die ik zo de geschiedenis een beetje gelezen heb, is er van een jonge man, die is 17 jaar oud. En die krijgt een droom, dat is Jozef, waar ik even kort een schets van geef. Die krijgt een droom en in die droom ziet hij eigenlijk, als de droom verklaard wordt, dan ziet hij eigenlijk dat zijn vader en zijn broers die komen en die buigen voor hem. En dat vertelt hij op 17-jarige leeftijd, vertelt hij dat aan zijn broers. En die broers die zeggen tegen hem, wil je koning dan over ons zijn? Die zijn uitermate jaloers. Hij wordt ook een beetje voorgetrokken door zijn vader. Dat is een beetje zijn oogappel, die Jozef. Hij krijgt ook een pronkgewaad. En die broers van hem, die zijn erg jaloers op hem. En tot overmaat van ramp, een beetje ja, misschien overmoedig van Jozef, vertelt hij eigenlijk een droom en zegt, kijk, dat zal gebeuren, dat zal een moment zijn dat jullie en je vader komen en voor mij zullen buigen. Die jongens die zijn daar zo zeg maar kwaad over. dat ze ook niet weten in welke omstandigheden dat zijn. Want jaren later zullen de omstandigheden zo zijn dat die droom uitkomt. Maar die broers van hem die stoppen hem eerst in een put en daarna verkopen ze hem naar Egypte. En in Egypte, waar hij dus als slaaf gaat dienen in een gezin, daar komt hij in een gezin van iemand, die heeft ook een prachtige vrouw. En die vrouw die ziet wel wat in die jongen, in die Jozef. Die 17-jarige knaap. Die man van haar die zal waarschijnlijk heel erg veel weg zijn, want die heeft een hoge functie in het Rijk in Egypte. En is het zo dat die vrouw die wil hem verleiden. Die wil hem verleiden, die wil zeg maar met Jozef wil ze meer als dat hij een dienaar is. Ze wil hem eigenlijk als minnaar wil ze hem hebben. En op dat moment staat Jozef voor een enorme keuze. Hij had een dubbel leven kunnen gaan leiden. Hij had een keuze kunnen maken dat hij zegt, oké, dat is toch wel bijzonder dat ik een relatie krijg met de vrouw van mijn heer. En dat wordt een dubbel leven. En als de man weg is, dan heeft hij een ontzettend, kan hij zich eigenlijk ontplooien zoals hij zelf wil. En heeft hij een schijnbaar schitterend leven. En toch kiest hij daar niet voor. Hij zegt, ik wil niet zondigen tegen God. Hij zegt niet, ik wil niet zondigen tegen uw man. He, wat wij zouden eigenlijk denken van, dat is een zonde die hij zou doen tegen die man. Nee, Jozef die zegt, ik wil niet zondigen tegen God. Zijn leven gaat verder. Hij wordt door deze vrouw, omdat hij vlucht, wordt hij vals beschuldigd. En hij wordt daarmee in de gevangenis gegooid. Ook daar weer wordt hij op een gegeven moment vergeten. En zie je eigenlijk dat er alle omstandigheden zijn om bitter te zijn, om wrok te hebben. Om wrok te koesteren naar de omgeving, om wrok te koesteren naar de vrouw van Potifar, om wrok te koesteren naar zijn familie, naar zijn broers. Zijn hele jeugd, zijn hele tienerjaren, die zijn eigenlijk vergald. En door een wonder van God krijgt zeg maar die koning in dat rijk in Egypte, die krijgt een droom. Hij vraagt mensen dat te verklaren, die kunnen het niet. Dan is het zo dat ze weten dat Jozef soms wel eens dromen kreeg, dat hij dat zou kunnen verklaren. En dan vragen ze hem, en dan schenkt God hem niet alleen, zeg maar, dan schenkt God hem twee dingen. Eerstens schenkt God hem de droom die koning heeft gehad. En tweedens schenkt hij hem ook zeg maar de verklaring van deze droom. En Jozef die wordt verhoogd tot de tweede man van het Rijk. En dan zie je op een gegeven moment in die geschiedenis dat die broers komen terug. En dan zie je eigenlijk wat God in deze moeilijke omstandigheden van deze jongen heeft gemaakt. Hij is inmiddels getrouwd, toch in een vreemd land. En dan komen die broers en dan zie je als je die hele geschiedenis eigenlijk leest, dat hij leeft vanuit een vergevende houding, niet met wrok, niet met bitterheid. En je ziet het tegendeel bij zijn broers. Want nergens vind je in die ontmoeting, die is zo ontroerend, dat die broers tegen hem zeggen, we willen vergeving vragen. Een tegendeel. Als zijn vader overlijdt, als Jacob overlijdt, dan zeggen die broers, nu zal hij wel zijn wraak gaan halen. Nu zal hij vergelding willen. En toch, dan komen ze met dat verhaal van, je vader heeft gezegd, dat je niet mag vergelden, je moet niet je grams op ons halen. En dan huilt hij, omdat ze dat van hem denken. Dan huilt hij en dan zegt hij, jullie zijn vergeven. Ik ben niet in Gods plaats om hier oordeel over te vellen. Ik ben niet in Gods plaats, zegt hij. Maar ik zorg niet alleen voor jullie. Ik zorg ook voor jullie gezinnen. En het is zo indrukwekkend dat God met Jozef dat heeft kunnen maken wat hij wilde. Onderweg waren er grote moeilijkheden. En toch zie je op het einde van het leven dat God met Jozef dat bereikt heeft wat hij wilde. Een andere persoon waar het anders is, dan zie je eigenlijk in het leven van Saul. Saul is de eerste koning van Israël. En daar staat in 1 Samuel 9 vers 2, daar staat er dat Saul is iemand die heel schoon is en groot. Hij steekt met schouder boven het volk uit. En hij is een schitterende persoonlijkheid. En God stuurt een profeet, het volk vraagt om een koning. En God stuurt een profeet en hij wordt gezalfd tot koning. Hij hoeft dus ook niet te twijfelen of God hem nu echt gezegend heeft tot koning. God laat dat zien en wijst hem aan door die zalving dat hij de koning is. Maar er gebeuren nog andere dingen met Saul. Er staat, hij krijgt een belofte dat hij, zeg maar, een andere geest zal ontvangen. Prachtig eigenlijk, dat hij zal gaan profeteren. En er staat in 1 Samuel 10, vers 9, staat er onder andere dat hij een nieuw hart zou krijgen. Dat God hem een nieuw hart zou geven. Een nieuw hart betekent eigenlijk dat hij een andere gezindheid krijgt. En dat alles, staat in de Bijbel, overkomt hem op één dag. Dat is niet een proces, hoe je dat vaak ziet, maar dat overkomt hem op één dag. Dat hij een nieuwe geest en een nieuw hart ontvangt. En dan zie je eigenlijk, als je het samenvat, dat God in alles voorzien heeft, dat hij een goede koning zou zijn en een gelukkig mens. En toch, als je leest in het leven van Saul, dan vind je nergens iets dat hij echt een relatie heeft met God. Dat hij ergens stil in de stilte God gaat zoeken om te bidden voor wijsheid. Je ziet eigenlijk nergens eigenlijk dat hij iets met God heeft. Dat hij echt iets met God heeft. Als er moeilijke beslissingen moeten genomen worden, dan neemt hij dat eigenlijk vanuit zijn eigen kunnen. En hij lijkt wel heel weinig met God te hebben. En dat op het einde van het leven zie je dat hij niet naar God loopt, maar hij gaat in een hele moeilijke situatie, gaat hij naar een waarzegger heen. Hij komt eigenlijk in contact met duistere krachten. En dan zie je eigenlijk dat God zegt in 1 Samuel 11, 15 vers 11, dat God tegen Samuel zegt, ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. En als je dus de vraag stelt, heeft God Saul tot koning kunnen maken, dan heeft hij hem inderdaad tot koning kunnen maken, maar hij is niet de koning die God wilde. Een andere koning, heel bekend, Salomo, heeft God van Salomo kunnen maken wat hij voor ogen had. Salomo had alles mee. Hij werd koning van, hij was de opvolger, hij was de zoon van David. David heeft heel veel oorlogen gevoerd. Salomo heeft niet geen enkele oorlog hoeven te voeren. Geen enkele. Er was heel veel vrede in dat land. Er was heel veel rust. En dan krijgt hij een droom en God belooft Salomo het volgende, dat hij heel veel wijsheid en verstand krijgt, een verstandig hart. En dan staat dat er niemand zal zijn en gelijke naar hem zal opstaan, met zoveel wijsheid. En dan staat er, en zelfs daar waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen zijn gelijke zal zijn. En daar is wel een voorwaarde aan verbonden, en dat is als hij zich houdt aan de geboden van God, als hij wandelt met God, zoals zijn vader met hem gewandeld heeft. Salomo krijgt ook de prachtige opdracht om de tempel te herbouwen. En dan gebeurt er iets in zijn leven, ik heb dat laten projecteren, dat er het volgende, laat die tekst maar even zien. Er staat, het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken. Want Salomo had, hij heeft niet één vrouw, maar er staat dat hij enkele honderden vrouwen had. En er staat, de vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat ze zijn hart niet volkomen was met de Heere. En zijn God zoals het hart van zijn vader, David. Want Salomo ging achter Astoret aan, de god van de Sidoniërs, en achter Mikom, ik heb dat tussen haakjes even gezet, een andere naam van deze afgod, Molek, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij volhardde er niet in de Heere na te volgen, zoals zijn vader David. Ik heb dat opgezocht wie Molek is. Aan Molek werden kinderoffers gebracht. En het gevolg was dat God zo toornig wordt. En dat het zo is dat je eigenlijk kunt kijken naar dat leven en je zegt dan, staatkundig gezien, was Salomo de grootste koning. Staatkundig gezien. Maar als man Gods faalde die en werd hij geen enkele schim van wat God in gedachten had. Als laatste even, en dan gaan we toepassen op uzelf en op mijzelf. Daniel, ook een bekend figuur. Daniel had eigenlijk alles mee. Salomo had alles mee. En Daniel had alles tegen. Daniel is een jonge man die leefde toen het in Israël heel erg slecht ging. En Daniel, die wordt op zeer jonge leeftijd, wordt hij in ballingschap gevoerd naar Babel. Hij komt dan, omdat hij een heel schrander jongen is, komt hij ook aan het hof van Babel. En aan het hof van Babel krijgt hij voedsel wat onrein is voor de Joden. En hij zegt, ik neem dat voedsel niet. En dat wordt in de hemel opgemerkt. Dat wordt gezien. En dan zie je eigenlijk dat ook daar krijgt hij een droom. En die droom die verklaart hij aan degene de koning van dat land. Hij geeft daar uitleg. En door die droom krijgt hij een hele hoge positie. Maar hij houdt een diepe relatie met God. Je ziet dat terug doordat hij 3 maal per dag buigt. En dat valt de mensen op die afgoden dienen. En die zeggen dan dat hij een aanbiddend leven heeft. En ze willen dat hij daarmee stopt. Maar ook al kost het hem eigenlijk bijna zijn leven, hij blijft God trouw. En hij wordt, zoals de kinderen meestal verteld krijgen, en ik dat ook dat verhaal nog zo prachtig vind, omdat ik de uitkomst weet, ik weet hoe het afloopt, wordt hij in de leeuwenkooi. Voor de leeuwen eigenlijk gegooid. In de leeuwenkuil. En God redt hem. Dan staat er op het einde, als het boek Daniel stopt, dan is de laatste vers in het boek, daar staat dat God zegt, maar jij ga het einde tegemoet. Hij is dan heel erg oud al. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. In feite zegt God, je zult daar zijn wat ik je van hier heb kunnen maken. Daniel is een persoon waarin als je leven kijkt, dat God dat van hem heeft kunnen maken wat hij wilde. Wat is nu het verschil tussen deze mensen? Wat is nu het verschil als je kijkt naar Salomo en naar Saul? Die hebben eigenlijk alle omstandigheden mee. Daarom heb ik ze gekozen. Dat je niet kunt zeggen, oké, die mensen die hebben zo'n goed leven. Het zal wel zo zijn dat zij een leven met God hebben. En het zal wel zo zijn dat God met hun dat kan maken wat hij wilde. Want de omstandigheden waren goed. Ik heb juist 2 mensen gekozen waarin Salomo, de omstandigheden zijn niet die kunnen niet beter zijn. En dan heb je die 2 andere mannen, die echt jongens, Daniel en Jozef, die eigenlijk allebei in een vijandelijk land zijn, in een vijandelijke omgeving, weg zijn van thuis, weg uit van de familie. En dat zij wel, dat God daar wel in kan werken wat hij wilde. En toen dacht ik, hoe leg ik u dat nu uit? En u ziet hier, ik heb hier wat kastanjes. En ik wil u, wat het verschil is in die levens van die mensen, wil ik aan de hand van hier deze kastanjes u uitleggen. Weet u, als u deze kastanje ziet, dan zit hier een enorme kracht in. In deze kastanje, dat is een boom van 10 meter, die heel veel takken krijgt, die heel veel kastanjes krijgt. Die kastanjes, die vallen in de aarde, daar komen bomen uit. En in deze kastanje zit de kracht voor een heel bos. En het is een beeld van de kracht van Jezus Christus in ons leven. Het is een beeld wat God met die leven wil, dat het vrucht draagt. Nu is er eigenlijk een voorwaarde. Wat moet met die kastanje gebeuren? Dat die een bos wordt. Dat die kracht dat daadwerkelijk uitkomt. Wat met deze kastanje moet gebeuren, dat is dat die in de grond gestopt wordt. En in zichzelf sterft. Ik heb wel eens een graankorrel in een plexiglasblok, zien gegoten worden. En dat ziet op zich hartstikke mooi uit. Maar die graankorrel die zal nooit anders zijn als in dat plastic blok. En deze kastanje, die moet in de aarde. En wat je eigenlijk ziet is dat de sleutel is dat Jozef en Daniel, dat zijn mensen die willen afsterven aan zichzelf. Bij Saul en bij, Salomo, dat zijn mensen die willen niet afsterven. Dat zijn mensen die uit eigen wijsheid handelen. Dat zijn mensen die putten uit hun eigen vaatje. En ze geven het leven niet over aan God. Ik ben deze kastanjes vanmorgen, ik weet een kastanjeboom en ik kreeg dit voorbeeld. Toen dacht ik van, ik ga die kastanjes halen, straks kun je een kastanje meenemen. En het wonderlijke is van deze kastanje, toen ik die aan het zoeken was vanmorgen, toen kwam ik deze tegen. Die is nog niet open. Ik denk, dit is toch wel zo'n prachtig beeld. Het is namelijk zo dat als ik kijk naar, die stekels hier, ik vind het een prachtig beeld van mensen die, verschillende stadia's, zag ik erin. Het eerste is hier, er zijn heel veel stekels. De binnenkant, als ik die openmaak, zie je die kastanje. Die stekels, als God je nadert, het kan zijn dat je de stekels opzet, omdat er een innerlijke leegte in jezelf is, of een innerlijke onrust, en die hebben in je leven stekels veroorzaakt. Ik moest ook denken aan dat er, als God komt met waarheid, dat er geheimen zijn in je leven. Of dat er, je wordt geconfronteerd met zonde in je leven, onbeleden zonde. Dat kunnen stekels zijn. Of een verkeerd godsbeeld. Als iemand iets over God zegt, dan zet je je stekels op, want je hebt een gedachte over God die gewoon niet overeenkomt met hoe God is, maar je zet je stekels op. Ik moet zo denken aan duistere zaken bij Saul. Afgoderij. Maar ook omdat ik vaak zie dat mensen zoveel verdriet te verwerken hebben, dat er zo'n veel onverwerkt verdriet is, dat het ook stekels kunnen zijn. Ik moest er denken aan bezorgdheid, maar ook aan druk. En ik vond het zo prachtig vanmorgen, toen vallen natuurlijk uit die kastanjeboom. Ik wil hem niet laten vallen, omdat ik er maar twee heb. Maar als die valt, dan barst die open. En dan zie je dat de kern eruit komt. En dat vind ik zo heel erg mooi. Misschien zit hij wel hier, dat hij zo stekels opzet. Misschien zit je wel hier, dat je zegt, God speelt een rol in mijn leven. Want bij Salomo en bij Saul speelde God wel een rol in hun leven. Maar weet je, dat is nu net het probleem bij hun, bij die beide mensen. Dat God wel een rol in hun leven speelt, maar niet dat God de regie in hun leven heeft. Dat moet je onthouden. God wil niet dat hij een rol in je leven speelt. Hij wil dat hij de regie in je leven speelt. En als hij de regie heeft, dan gaat deze kastanje in de grond. En dan sterft hij af. Dat zie je bij Jozef en dat zie je ook bij Daniel. Dan sterft hij af. En ik heb dat al eens mee naar huis gebracht. Toen vond ik zo'n kastanje die net in de grond was geweest. En er stond zo'n klein boompje stond er bovenop. Die heb ik uitgegraven om Rietje te laten zien. Want dat was indrukwekkend. Dat hier was een barst in. En dan zag je dat hier van de onderkant, zag je die kastanje, die zag je nog, helemaal. Maar van die onderkant kwam er zo'n boompje. Als je nu die boom waar ik nu vanmorgen ben geweest, dan kun je graven wat je wil. Ik denk niet dat je nog een overblijfsel vindt van zijn kastanje, maar je kunt er wel ontzettend van genieten van wat daarvan gemaakt is. Nou, als je nadenkt over, kan God van me maken wat hij wilde, dan is de vraag vanmorgen, in wat voor stadium ben je eigenlijk? Als God je nadert, zet je dan de stekels op? Of barst je open en mag hij aan de kern? En mag hij niet alleen een rol gaan spelen in je leven, maar mag je de regie overnemen in je leven? En dat is heel zwaar en moeilijk, omdat je het gevoel hebt, ja, maar dan kan ik niet meer zelf bepalen wat op de agenda staat. Nee, dat klopt. Maar ik zal u zeggen, ik wil mijn agenda niet meer zelf bepalen, want er is een regisseur die vele malen beter weet wat in mijn leven past en hoe mijn leven gezegend kan worden. En de moeite is dan dat die kastanje in de grond komt, openbarst en het een wonder is wat er dan uitkomt. En dan zul je zien dat in deze kastanje, in uw leven, zit de kracht, als Christus in u komt, zit de kracht van hemzelf. En dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. En dan kom je tot je bestemming. Dan is het zo dat God van je leven kan maken wat hij wilde. Omdat hij de regie heeft en niet een rol. Ik wil u uitdagen vanmorgen om gewoon even in die stilte te zijn. En na te denken over deze beelden, het zijn maar beelden, waarin u zich herkent. Bent u iemand die echt gesloten is, als God u nadert? Bent u iemand waarin God een rol speelt? Of ben je iemand die eigenlijk, de kastanje is niet meer zichtbaar. Als ze u ontmoeten, zullen ze iets zien van Jezus Christus, de Zoon van God. Laten we zo even stil zijn en dan zal ik nog bidden. Heere God, zo zit ieder met zijn eigen gedachten nu en we naderen u en we willen u zo bidden dat u zichzelf echt openbaart, dat we uw gedachten kennen van heil, van hoop, van een toekomst. We willen zo bidden voor elkaar dat u tot die doel komt met ieder van ons zoals we hier zitten. En Vader, in deze beelden geeft u soms een mensenleven aan. Misschien zitten hier mensen met de stekels op, soms verwond, veel verdriet, bezorgd, alleen. Of verborgen zonden, geheimen. U komt met uw heerlijkheid en u breekt niet in ons leven in. Maar deze schil die moet openbarsten. Dat we ons openmaken voor u. O God, ik wil u zo bidden dat ieder van ons, zoals we hier zo zitten, deze morgen echt mogen herinneren. En kunnen zeggen, ja Vader, maakt u van mij wat u wilt. Ook zijn de omstandigheden soms moeilijk. Heere God, ik wil echt mijn leven in uw hand geven. En ik besef dat Christus volgen betekent dat ik afsterf aan mezelf. Maar dan komt die kracht, die heerlijke kracht van uw Zoon Jezus Christus, tot volle ontplooiing. En mogen we wandelen in de omgang met u. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Laten we zo gaan staan, dan zullen we nog een slotlied zingen.